Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer hebben we in de Bijbel door stilgestaan bij verschillende ziekten, waardoor mensen onrein werden en buiten de samenleving verder moesten. Wanneer iemand een huidziekte of een verdachte plek bij zichzelf ontdekte, moest hij daarmee naar de priester gaan. Die had de verantwoordelijkheid om te bepalen of het kwaad kon of niet. Via Mozes en Aaron geeft de Heere God aan waar de priester op moet letten. In geval van twijfel was er de mogelijkheid om het even aan te zien. De eventuele patiënt moest dan wel een periode in afzondering leven, voor het geval hij de zeer besmettelijke ziekte inderdaad zou hebben. De consequenties voor mensen die daadwerkelijk een ernstige huidziekte hadden, waren enorm. Ze werden buiten de gemeenschap geplaatst en hadden geen deel aan de dienst van God in de tabernakel. We hebben de vorige keer ook gezien dat de Bijbel melaatsheid als beeld van zonde gebruikt. Zonde kan heel klein beginnen, zodat het voor andere gelovigen niet of nauwelijks zichtbaar is. Maar als er niet mee gebroken wordt, groeit de zonde door tot hij vroeger of later openbaar wordt. In de laatste verse van hoofdstuk 13 wordt beschreven wat er met besmette kleding moest gebeuren. Om alle risico's te vermijden waren er strikte regels over het wegdoen en wassen van besmette kleding. Gelukkig waren er ook mensen die beter werden van deze ernstige huidziekte. En we gaan nu kijken wat er met hen gebeurde.
Leviticus 14 maakt deel uit van een gedeelte waarin allerlei vormen van onreinheid worden besproken. In Leviticus 13 kwam de onreinheid door een huidziekte en door schimmel in kleding aan de orde. De huidziekte of melaatsheid is een beeld van de zonde. Maar het onderwerp is nog niet afgesloten. In Leviticus 14 wordt als vervolg ingegaan op situaties wanneer melaatsen genezen en weer worden opgenomen in de verbondsgemeenschap en weer deel mogen nemen aan de offerdienst. Leviticus 14 vers 1 tot en met 3. De Heere gaf Mozes de volgende voorschriften voor iemand die van zijn melaatsheid genezen is verklaard. De priester zal het kamp verlaten om hem te onderzoeken. Leviticus 14 zet in met de mededeling dat er voorschriften volgen voor de mensen die melaats waren en genezen zijn verklaard. Het zijn mensen die vanwege hun ziekte verbannen zijn naar een plaats buiten de legerplaats, Leviticus 13. Ze worden beschouwd als levende doden en zijn als dragers van hun ziekte symbool van de wereld buiten de verbondsgemeenschap. In het tentenkamp van de Israëlieten staat het leven centraal, terwijl buiten het tentenkamp de dood heerst. De priester verlaat het kamp. Dat doet hij niet om de melaatse te genezen, maar om te zien of de melaatse wel echt is genezen. Dat is belangrijk. Het is een voorschrift dat nauwkeurig moet worden opgevolgd. Hoe werkt het voorschrift in de praktijk van het dagelijks leven? De priester krijgt bericht dat er buiten het legerkamp een man is genezen van melaatsheid. Nu moet de priester hem rein verklaren. Daarvoor moet hij naar de man toe. Voor de melaatse was het verboden om naar de priester te gaan. Het is te zien in Lucas 17 vers 12. Toen hij, Jezus, een dorp binnenging, liepen 10 melaatsen hem tegemoet. Dat wil zeggen, ze bleven op een afstand staan en riepen, Meester, Jezus, heb medelijden met ons. Ook voor genezing van zonde moet een mens bij de Heer Jezus zijn. Dat vertelt ons het tweede hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden, want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Hebreeën 2 vers 14. Het was nodig dat Jezus Christus aan ons zijn broeders en zusters gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden, een priester die, als hij met onze zonde afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. Hebreeën 2 vers 17. 1 Johannes 1 vers 7 vertelt hoe de Heere heeft afgerekend met onze zonden. En het bloed van zijn Zoon, Jezus, wast ons schoon van al onze zonden. En wat deed de priester uit het Oude Testament, als hij naar een Melaatse buiten het kamp ging? Leviticus 14 vers 4 tot en met 7. Als hij, de priester, ziet dat de Melaatsheid is verdwenen, zal hij vragen om twee levende, reine vogels, zederhout, scharlaak en hyssop, om die te gebruiken bij de reinigingsceremonie van degene die genezen is. De priester zal dan opdracht geven één van de vogels te slachten boven een aardewerken pot waarin zich fris bronwater bevindt. De andere vogel zal, samen met het zederhout, scharlaken en hyssop, in het bloed van de gedode vogel worden gedoopt. Vervolgens zal de priester zevenmaal bloed sprenkelen over de man die genezen is. Daarna zal hij hem rein verklaren. De levende vogel zal hij in het open veld laten vliegen. De priester onderzoekt het lichaam van de persoon en gaat na of hij werkelijk genezen is van melaatsheid. Wanneer de priester overtuigd is van de genezing, moeten twee reine vogels worden gehaald. Ze moeten rein zijn, maar hoeven geen specifieke offerdieren te zijn. Wanneer dat wel zo zou zijn, zou de keuze aan vogels zich beperken tot jonge duiven en tortelduiven. Dat is nu niet zo. Naast de vogels moeten er nog andere ingrediënten worden verzameld. Het gaat om roodachtig en aangenaam geurend zederhout, het roodkleurende scharlaken of karmozijn en de hyssop. Hyssop is een plant waarvan de bladeren vaak worden gebruikt om te besprenkelen. Wanneer deze materialen zijn verzameld, geeft de priester opdracht om één van de vogels te slachten boven een vat met levend water. Dat is water uit een beek of opborrelende bron en geen stilstaand water. Met het doden van de vogel wordt de dood van de zieke uitgebeeld. Het bloed wat een vogel heeft is niet veel en daarom wordt het vermengd met water. Anders zou er onvoldoende bloed zijn voor de latere besprenkeling. Nadat het bloed van de geslachte vogel in het water is gelopen, wordt zederhout, scharlaken en hyssop toegevoegd. In deze rode, geurende vloeistof wordt de levende vogel gedoopt. Ten slotte besprenkelt de priester zeven keer de persoon die moet worden gereinigd. Met deze handeling verklaart de priester dat degene die voorheen ziek en buiten de gemeenschap geplaatst was, nu weer rein is. Ter afsluiting van al deze handelingen laat de priester de levende vogel wegvliegen. De persoon die genezen is van de ernstige huidziekte en gereinigd door de priester is vrij om terug te keren tot de gemeenschap van de Israëlieten en van de Heere. In dit alles zien we een heenwijzing naar Christus. Ook Christus moest buiten de legerplaats gaan om zichzelf te offeren voor onze zonden. Luisteraar, wij zijn van nature gescheiden van God. Wij zijn vreemdelingen en ver weg, zonder hoop en zonder God in deze wereld. De Heer Jezus moest komen om ons in onze nood te bevrijden en te reinigen van de zonde. De twee vogels symboliseren de dood en de opstanding van Christus. Ook in de andere materialen vinden we de symboliek van zijn lijden en sterven. Psalm 51 vers 9 zegt, wilt u met hyssop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan sneeuw. Heeft de Heere u al schoon gewassen? Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 7, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. We hebben net gelezen in vers 5 De priester zal dan opdracht geven een van de vogels te slachten boven een aardewerken pot, waarin zich fris bronwater bevindt. De pot van aardewerk wijst naar de mensheid van Christus. Hij nam zelf onze menselijkheid aan. Hetzelfde beeld vinden we in 2 Korintiërs 4, vers 7. Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Paulus noemt zichzelf kwetsbaar aardewerk. Dat kwetsbare aardewerk is ons lichaam. De nadruk ligt dan op het zwakke en kwetsbare van de mens. Zo werd ook de Zoon van God, Jezus Christus, echt mens. In Hebreeën 4, vers 15 lezen we over Christus. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Het frisse bronwater moest komen uit een borrelende bron of een stromend beekje. Het spreekt van Christus als het levende water en van de Heilige Geest. Jezus Christus zegt, als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Hij, Jezus, spreekt hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. Johannes 7, vers 38 en 39. In vers 4 hebben we gelezen dat er twee reine vogels nodig waren. De twee reine vogels zijn ook een beeld van de opstanding uit de doden. De levende vogel werd in het bloed van de geslachte vogel gedoopt om hen met elkaar te verbinden. Dan werd de levende vogel vrijgelaten en vloog weg. Christus werd overgeleverd en stierf voor onze zonden en overtredingen. Daarmee verzoende en rechtvaardigde hij een ieder die in hem gelooft. Op grond van zijn verzoeningswerk wordt een gelovige in vrijheid gesteld. Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid. Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Galaten 5 vers 1. En wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij, wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, die voor hen gestorven is en weer levend geworden. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Een gelovige is niet aan regels, wetten en voorschriften verbonden, maar aan Jezus Christus. Hij of zij verlangt erna om de wil van God te doen en Christus te volgen. Jezus zegt in Johannes 14, vers 15, wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Leviticus 14, vers 8 en 9. De genezene moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren, een bad nemen en in het kamp terugkeren. Eenmaal in het kamp moet hij nog 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag moet hij opnieuw al het haar van zijn hoofd, baard en wenkbrauwen afscheren, zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna zal hij volkomen genezen worden verklaard. Vooral het afscheren van haren is voor een Israëliet een rigoureuze maatregel, omdat de man zelfs de zijkanten van zijn baard niet mag afscheren. Leviticus 19. De reden voor het afscheren ligt waarschijnlijk in het feit dat de haren ernstig besmet kunnen zijn geweest met de schilfers van de huidziekte. Door zich te wassen ontdoet de genezene zich van onreinheid. Vervolgens mag hij 7 dagen niet in zijn tent komen. Alles is erop gericht om te laten zien dat het oude leven van de genezene achter hem ligt en dat het nieuwe leven begint. Luisteraar, wanneer een gelovige tot Christus komt, treedt er een totale verandering op. Er is een nieuwe mens geboren, geestelijk geboren. Net als bij een pasgeboren baby begint er nu een groeiproces. Jonge gelovigen hebben een tijd lang zorg, voedsel en begeleiding nodig. In het begin is het nog geen vast voedsel, maar de onvervalste moedermelk. Er mag een nieuwe levensstijl zichtbaar worden. Dat mag en kan binnen een kerk of gemeente worden ervaren. De warmte en zorg van een geestelijk huis, de omgang met medegelovigen. Luisteraar, heeft u een geestelijk huis of bent u geestelijk dakloos? In het geestelijke groeiproces loopt een kind van God telkens weer verontreiniging op. Ook op geestelijk gebied moeten gelovigen zich regelmatig wassen. We lazen in vers 9, op de zevende dag moet hij opnieuw een bad nemen. Kom je als gelovige ooit klaar met al die reinigingen? Ik denk dat het hier op aarde ons leven lang zal duren. Paulus schrijft aan de Efeziërs, door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Efeziërs 4 vers 16. De zeven dagen uit de teksten die we lazen zijn voor de gelovigen vandaag een afbeelding van de aardse reis van de gemeente van Christus door de eeuwen heen. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Efeziërs 5 vers 26 en 27. Straks, als de schare die niemand tellen kan, volmaakt, zonder vlek of rimpel, stralend voor hem staat, dan zijn de reinigingen en wassingen voorbij. Leviticus 14 vers 10. De volgende dag, de achtste, moet hij twee lammeren zonder gebreken, een eenjarige ooi zonder gebreken, 6,6 liter fijn meel, aangemaakt met olijfolie, en een derde liter olijfolie nemen. Al de handelingen hebben de genezene klaargemaakt voor de offerplechtigheid. Hij mag weer volwaardig deelnemen aan de offerdienst. Op de achtste dag, nadat de persoon genezen is verklaard, begint de offerplechtigheid. De genezen persoon kiest twee gave schapen en een ooilam uit. Omdat er ook een spijs- of huldigingsoffer moet worden gebracht, wordt er een grote hoeveelheid meel genoemd. De priester, die de reiniging voltrekt, brengt de persoon die gereinigd wordt, samen met de offerdieren en het huldigingsoffer, naar de ingang van de tabernakel. Leviticus 14 vers 11 tot en met 20. De priester die hem genezen verklaart, zal de genezen man met zijn offer bij de ingang van de tabernakel voor de ogen van de Heere brengen. De priester zal een van de lammeren en de olijfolie aan de Heere offeren als een schuldoffer, door deze staande voor het altaar omhoog te heffen. Dan zal hij het lam slachten op de plaats waar ook de zondoffers en brandoffers worden geslacht in de tabernakel. Dit schuldoffer zal dan aan de priester worden gegeven als voedsel, zoals dat ook bij het zondoffer gebeurt. Het is een allerheiligst offer. De priester zal het bloed van dit schuldoffer met zijn vinger aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen strijken van degene die moet worden gereinigd. Daarna zal de priester de olijfolie nemen, iets ervan in de palm van zijn linkerhand gieten, zijn rechtervinger erin dopen en het zevenmaal voor de Heere uitsprenkelen. Iets van de in zijn linkerhand overgebleven olijfolie zal de priester met zijn vinger aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van de man strijken op het bloed van het schuldoffer. De rest van de olie in zijn linkerhand zal de priester aanbrengen op het hoofd van de te reinigen man. Zo zal de priester verzoening voor hem doen bij de Heere. Daarna moet de priester het zondoffer offeren en opnieuw de reinigingsceremonie volbrengen voor de van de melaatsheid genezen man. Vervolgens zal de priester het brandoffer slachten en het tegelijk met het spijsoffer op het altaar offeren en zo verzoening doen over de man, die daarna volkomen rein zal worden verklaard. Ter afsluiting van het geheel wordt opgemerkt dat de priester hiermee verzoening doet voor het aangezicht van de Heere. Zo mag de offeraar weer deel uitmaken van het volk dat verzoend en toegewijd is aan de Heere. De beschreven ceremonie houdt alle offers in die de genezene voor het aangezicht van de Heere moest brengen. Net als alle andere Israëlieten. Al deze offers wijzen naar Christus. Alleen door hem wordt een zondaar, een melaatse, verzoend en gereinigd en aanvaardbaar voor God. Pas dan is hij of zij weer echt mens naar Gods bedoeling. Weet u wat zo bemoedigend is? Bij dit alles is er geen aanzien des persoons. Allen hebben gezondigd. Dat geldt voor Israëlieten en mensen die geen Israëliet zijn. Voor kerkmensen die met het geloof zijn opgegroeid, als ook voor mensen die dat niet zijn. Voor mensen die iedere zondag naar de kerk gaan, als ook voor mensen die er nooit of weinig komen. Wij moeten allemaal door Christus worden gereinigd. In de versen 21 tot en met 32 wordt uitgelegd welke offers de genezene zou kunnen brengen als hij zo arm is dat hij geen twee lammeren kan offeren. We hebben dit aspect al eerder besproken in voorgaande hoofdstukken. Niemand wordt door de Heere buitengesloten omdat hij arm is. Dan zijn jonge duiven en tortelduiven ook goed genoeg. Leviticus 14 vers 33 tot en met 36. Toen zei de Heere tegen Mozes en Aaron, wanneer u aankomt in het land Kanaan, dat ik u zal geven, en ik laat in een huis melaatsheid ontstaan, dan moet de eigenaar van het huis naar de priester gaan en zeggen, ik geloof dat er melaatsheid in mijn huis heerst. De priester zal eerst het huis laten ontruimen, voordat hij een onderzoek komt instellen, om te voorkomen dat alles onrein wordt verklaard als hij inderdaad melaatsheid constateert. Opnieuw spreekt de Heere tot Mozes en Aaron. De Heere kijkt vooruit in de geschiedenis naar de tijd dat de Israëlieten het land Kanaan in bezit nemen en waarin ze hun tenten zullen vervangen door huizen. Hoewel de huizen in die tijd meestal gemaakt werden van ongebakken klei, wordt hier gesproken over huizen van steen. In het oude Nabije Oosten bestaat het verschijnsel dat zich schimmels ontwikkelen in de huizen. In de literatuur van de inwoners van Mesopotamië en van de Hethieten wordt uitgebreid melding gemaakt van de plaag van muurschimmels. Vooral muren die vochtig zijn, vormen een voedingsbodem voor schimmels. Het valt niet met nauwkeurigheid vast te stellen om welke schimmels het gaat. Wanneer de Israëlieten wonen in Kanaan, is het mogelijk dat de Heer een huis laat aantasten door schimmels. Wanneer de huiseigenaar dergelijke infecties in of aan zijn huis waarneemt, moet hij deze melden aan de priester. De priester geeft bevel het gehele huis te ontruimen, voordat hij naar binnen gaat. De ontruiming is nodig, omdat anders voorwerpen in het huis onrein kunnen worden, wanneer de priester het huis onrein verklaart. Het is in het belang van de eigenaar, dat hij potten, pannen en andere huisraad uit het huis verwijdert. Pas nadat dit alles gebeurd is, komt de priester het huis onderzoeken. In de versen 37 tot en met 42 volgt een beschrijving en instructie voor de priester. Er worden ook aanwijzingen gegeven voor handelingen en werkzaamheden die in verschillende situaties moeten worden uitgevoerd. Als de plekken opnieuw verschijnen, zal de priester terugkomen om die te bekijken en als hij ziet dat de plekken zich hebben verspreid, is het melaatsheid en is het huis onrein. Leviticus 14 vers 43 tot en met 47. Als de plekken opnieuw verschijnen, zal de priester terugkomen om te kijken, en als hij ziet dat de plekken zich hebben verspreid, is het melaatsheid en is het huis onrein. Hij zal dan opdracht geven het huis af te breken. Alle stenen, houtwerk en leem van het huis moeten op een onreine plaats buiten de stad worden gestort. Ieder die het huis binnengaat, terwijl het is afgesloten, zal tot de avond onrein zijn. Ieder die in het huis slaapt of eet, zal zijn kleren wassen. Wanneer de priester restanten van de infectie vond in het gerenoveerde huis, moest het huis worden afgebroken. U weet, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen zonde melaatsheid meer voorkomt. want de Heere zegt, ik maak alles nieuw. In de versen 49 tot en met 53 volgt de procedure die gevolgd moet worden als, na behandeling, het huis rein wordt verklaard. De reinigingsceremonie wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als aan het begin van Leviticus 14. In vers 53 lezen we, op deze wijze wordt verzoening voor het huis gedaan en wordt het gereinigd. In de versen 54 tot en met 57 wordt aangegeven waarom deze wetten werden gegeven. Dit zijn de voorschriften betreffende de talloze plaatsen waar melaatsheid kan verschijnen. In een kledingstuk of een huis, in een gezwel op de huid, in een litteken van een brandwond of op een lichte plek. Op deze manier wordt bepaald of het melaatsheid is of niet. Daarom zijn deze wetten gegeven. In de volgende uitzending gaan we verder met Leviticus 15, vers 1 tot en met 15.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.